Hoofdstuk 11. Smoorland. En de reis gaat van Sunnerboe naar Tarberry. En het verhaal heet Een oude boerin. Ik kan niet meer, gakte Donsje na een dag vliegen. En het wordt al donker, we moeten een plek zoeken om te overnachten. Ze daalden een stukje en keken uit naar een rustig plekje waar geen vossen konden komen. Ik zie een boerderij, zei Niels. Misschien kunnen we in een van de spallen slapen. Even later stonden ze met z'n drieën op een verlaten boererf. De boerderij was groot, maar erg vervallen. Het huis had een met mos begroeid dak vol gaten. De muren van de schuren stonden scheef en de staldeur hing schuin in de scharnieren. Niels duwde tegen de deur die knarsend openging.
Moe!
Loeide een koe.
Ben je daar eindelijk, vrouw? Ik heb honger als een paard.
Niels liep de stal in. Eén koe en een stuk of wat kippen keken hen verbaasd aan. Deur dicht, kakelden de kippen. Straks glip de vos naar binnen. Niels wenkte de ganzen die snel naar binnen waggelden. Toen hij de staldeur achter ze dicht had gedaan, staken de kippen hun kop weer in hun veren. Mogen we hier vannacht slapen? Vroeg Niels aan de koe.
Mij best, stro genoeg. Hebben jullie de vrouw gezien? Ik ben een hele dag nog niet gemolken.
Er brandde geen licht in het woonhuis en er kwam ook geen rook uit de schoorsteen, zei Niels. Volgens mij is er niemand thuis. Hij kroop in het stro en probeerde te slapen, maar de koe hield hem wakker. Ze trok aan haar halster en bewoog onrustig heen en weer.
Kun jij niet wat voer in mijn trog gooien, kabouter? Ik sterf van de honger.
Nee, zei Niels, daar ben ik veel te klein voor. Hij kroop nog wat dieper in het stro. Maar ooit word ik weer groot en dan ga ik Orsa en Mats helpen hun huisje weer op te bouwen, dacht hij. Want het is mijn schuld dat het is afgebrand.
Je kunt het best, loeide de koe. Kabouters kunnen altijd alles. Ze zijn veel sterker dan ze eruit zien. En ik heb wel eens gehoord van een kabouter die met één vuistslag een koe doodsloeg.
Niels lachte. Dat zou ik nooit doen. Maar ik kan wel op de zolder klimmen en proberen wat hooi voor je naar beneden te gooien. En als ik je halster losmaak en de deur voor je open doe, kun je buiten gaan drinken en kuilen op het erf staan vol water.
Deur dicht, deur dicht, deur dicht! Denk om de vos, kakelden de kippen verschrikt toen Niels de koe naar buiten en weer naar binnen liet.
Hij sloot zorgvuldig de deur van de stal en kroop weer in het stro. Hij sliep bijna toen de koe opnieuw begon te loeien.
Het spijt me dat ik je stoor, maar kun je misschien even in het huis gaan kijken? Ik maak me zorgen over de vrouw. Ze is nog nooit vergeten om me te komen voeren en melken.
Kabouters laten ze het niet graag zien aan mensen, zei Niels.
De vrouw is oud en zwak, zei de koe. Ze doet geen vlieg kwaad. En je hoeft niet naar binnen te gaan, je kijkt gewoon door de kier van de deur.
Vooruit dan maar, zuchtte Niels. Hij glipte de stal uit en begon het erf over te steken. Het was beestenweer, de wind huilde en de regen kwam met bakken uit de hemel. Hij werd door een harde windvlaag omvergeblazen en belandde in een plas zo diep dat hij geen grond meer onder zijn voeten voelde. Gelukkig kon hij goed zwemmen en even later stond hij druipnat voor de deur van het woonhuis. De deur was dicht, maar had een kattenluik, waardoor Niels ongezien naar binnen kon kijken. Op de huiskamervloer lag een oude vrouw. Haar haar was grijs en ze zag lijkbleek en ze bewoog niet. Geschrokken rende Niels terug naar de stal. Ze ligt in de kamer op de grond, zei hij tegen de koe. Volgens mij is ze dood. De koe loeide klagelijk.
Moe, Arme vrouw, ze was al heel oud en erg bang om te sterven zonder iemand in de buurt, om haar ogen te sluiten als het gebeurd was. Wil jij dat doen, kabouter?
En Niels zweeg. Hij had nog nooit iemand aangeraakt die dood was, en hij wist niet of hij dat wel durfde. De koe begon te vertellen over vroeger, toen de boer nog leefde en nog kinderen speelden op het erf. De vrouw had altijd vrolijk gezongen als de koeien kwamen, als ze de koeien kwam melken en voeren. Maar toen ging de boer dood en stond de vrouw er alleen voor. Ze hoopte dat de kinderen de boerderij zouden overnemen, maar toen ze groot waren, vertrokken ze allemaal naar het buitenland. Ik begrijp het best, Klaartje, had de vrouw tegen de koe gezegd. Hier in Smoorland kunnen ze nooit rijk worden. Daar is de grond te moerassig en te onvruchtbaar voor. Maar ik mis ze heel erg en ik hoop elke dag opnieuw dat ze terug zullen komen. Maar ze kwamen niet terug en de vrouw verkocht alle dieren op Klaartje en de kippen na. Ze werd ouder en ouder en zelfs het zorgen voor die ene koe en die paar kippen viel haar de laatste jaren zwaar. Nu was ze dood, die arme vrouw. De koe zuchtte diep en Niels stond op. Ga maar slapen, zei hij. Ik doe haar ogen wel dicht. En voor de tweede keer die nacht stak Niels door weer en wind het erf over. Hij kroop door het kattenluik. Het was donker in de kamer. Maar op de buffetkast zag hij een kandelaar met kaarsen en een doos lucifers. Hij stak de kaarsen aan en keek om zich heen. De kamer was gezellig ingericht met een houten schommelstoel in de hoek en kleurige kleden op de grond en op de tafel. Aan de muur boven het buffet hingen de portretten van 5 kinderen. De oude vrouw lag op haar rug, half op het kleed en half op de houten vloer. Niels liep naar haar toe en streek het dunne grijze haar uit haar gezicht en sloot voorzichtig haar ogen. Niet bang zijn, zei hij, terwijl hij naast de vrouw op het kleed ging zitten. Je bent niet alleen, ik blijf bij je. De oude vrouw zag eruit alsof ze sliep. Niels herinnerde zich het lied dat zijn moeder had gezongen toen zijn grootvader was gestorven. Zacht neuriede hij de melodie en even later kwamen de woorden als vanzelf. Ga nu maar slapen, je bent niet alleen. Ik zal deze nacht bij je waken. Rust nu maar zacht, ik zorg er wel voor dat niemand je wakker komt maken. De portretten boven het buffet keken onaangedaan op de oude vrouw neer. Hoe oud waren die kinderen nu, vroeg Niels zich af. En waar woonden ze? Dachten ze nog wel eens aan hun moeder of waren ze maar haar al lang vergeten? Jullie moeder miste jullie, zei hij tegen de portretten. Ze hoopte heel erg dat jullie terug zouden komen, maar nu is het te laat, nu is ze dood. De regen sloeg tegen de ruiten en de kaarsen op het buffet flakkerden in de wind die door de kieren kwam. Mijn ouders leven nog, dacht Niels, ja, maar ze missen me niet, dat weet ik zeker. Ze zijn blij dat ze van me af zijn. Opeens voelde hij tranen in zijn ogen prikken. Al misten zijn ouders hem niet, hij miste hen wel. Hij bleef wakker tot het eerste ochtendlicht en toen dommelde hij in en hij droomde van zijn vader en zijn moeder. Ze waren oud en grijs geworden. Hoe komen jullie aan die grijze haren en die rimpelige gezichten? Vroeg hij. We zijn grijs geworden van bezorgdheid om jou, antwoordde zijn vader. En die rimpels hebben we gekregen van verlangen, antwoordde zijn moeder. Niels keek verbaasd. Verlangen naar mij? Naar wie anders, lachte zijn moeder. Het volgende verhaal heet Naar de Tarbergen. En het is vrijdag 15 april. Toen Niels de volgende ochtend wakker werd, scheen de zon. Hij at in de keuken een stuk brood en voerde de ganzen, de kippen en de koe. We gaan er vandoor, Klaartje, zei hij, maar ik zal de staldeur openzetten, dan kun je naar de dichtstbijzijnde boerderij lopen. Als de buren je zien, zullen ze wel begrijpen dat ze even moeten gaan kijken bij de oude buurvrouw. Deur dicht, deur dicht, deur dicht, kakelden de kippen. Denk toch om de vos! En Niels wachtte tot Klaartje naar buiten was gelopen en toen sloot hij de staldeur en klom op Moorten terug. Al na een uur vliegen zagen ze voor zich een grote grijze afgeplatte berg. Dat is de Taalberg, zei Donsje. Daar wachten de anderen op ons. Hoe hebben jullie me eigenlijk gevonden? Vroeg Niels. We moesten je van akker gaan zoeken op de Smoorlandse hei. En toen we die kant op vlogen, kwamen we een lijster tegen. En die zei dat hij door een zwerm kraaien die een brutale kabouter bij zich hadden, voor gek was gezet. En terwijl hij zijn vrouwtje het hof maakte. De doffer en een spreeuw vertelden hetzelfde. En toen wisten we dat je was meegenomen door een van die kraaienvolken die de Smoorlandse hei onveilig maken. Moeilijk te vinden waren ze niet. We hoorden al snel hun valse gekras in de verte. Boven op de Taalberg stonden Akka, Iksi, Kaksi, Kolme, Nelje, Wiesi, Kusi en de 6 jonge ganzen rijkhalsend naar hen uit te kijken. Hoera, daar zijn ze, riepen ze opgewonden. Ze hebben hem gevonden, onze Niels, hoera, hoera. Niels voelde zich helemaal warm van binnen. Nog nooit had hij zich zo ergens zo welkom gevoeld als bij de wilde ganzen. De Taalberg was aan 3 kanten omringd door blauw-zwarte rotsen, dichte dennenbossen, bruine moerassen en met ijs bedekte meren. Alleen de streek ten noorden van de berg zag er anders uit. Daar baanden kalm kabbelende beken zich kronkelend een weg door het groene heuvelland op weg naar Wetten, een groot meer dat helderblauw en vrij van ijs lag te schitteren in de lentezon. Toen Niels had verteld wat hij allemaal had meegemaakt op de Smoorlandse hei, vervolgden de wilde ganzen hun weg. Ze vlogen met de beek mee in de richting van het meer en waren in een opperbeste stemming. Ze gakten en ze kwekten, ze snaterden en ze kwaakten, dat het een lieve lust was. Iedereen die beneden aan het werk was, keek omhoog toen de ganzen overvlogen. De mijnwerkers, die in de gangen van de Taalberg erts aan het losbikken waren, gooiden hun hamers en pikhouwelen neer en riepen verlangend naar boven, waar vliegen jullie heen? Waar vliegen heen? Waarheen? Waarheen? De wilde ganzen konden niet verstaan wat ze zeiden, maar Niels wel. Hij boog zich voorover en riep naar beneden, wij gaan naar waar geen hamers met pikhouwelen en geen pikhouwelen zijn. De mijnwerkers hadden Niels niet in de gaten en dachten dat ze hun eigen verlangen hoorden spreken. Neem ons mee, neem ons mee, riepen ze. Niet nu, en misschien het jaar hierna, antwoordde Niels. Tussen de Taalberg en Wetten lag de stad Jönköping met zijn grote fabrieken. De arbeiders van de papierfabriek hoorden de wilde ganzen overvliegen. Ze renden naar buiten en riepen, waar vliegen jullie heen? Waarheen? Waarheen? We gaan naar waar geen ketels en stoommachines zijn, antwoordde Niels. En de fabrieksarbeiders herkenden hun eigen verlangen in zijn woorden en riepen terug, neem ons mee, neem ons mee. Niet nu, misschien het jaar hierna, antwoordde Niels. En aan de oever van Wetten lag een luciferfabriek. Op de binnenplaats was het stil, maar binnen waren een heleboel jonge meisjes druk bezig luciferdoosjes te vullen. Door het openstaande raam hoorden ze de wilde ganzen roepen. Met half gevulde luciferdoosjes in hun handen renden de meisjes naar buiten. Waar vliegen jullie heen? Waarheen? Waarheen? Wij gaan waar geen lucifers en kaarsen nodig zijn, antwoordde Niels. En de meisjes hoorden in het gegak van de ganzen hun eigen verlangen doorklinken. Neem ons mee, neem ons mee, riepen ze. Niet nu. Misschien het jaar hierna, antwoordde Niels. En ze vlogen over Jönköping en bleven uitgelaten, kakelen en gakken, tot ze bij het sanatorium van Sanna aankwamen. Op de houten veranda lagen een heleboel zieke mensen in stoelen en met dekens over hun benen te genieten van de eerste lentezon. Toen ze de wilde ganzen hoorden gakken, openden ze hun ogen en riepen met zwakke stem: Waar vliegen jullie heen? Waar vliegen jullie heen? Waarheen? Waarheen? We gaan waar de ellende, de pijn en de ziekte niet bestaan, antwoordde Niels. Neem ons mee, neem ons mee, riepen de zieken. Niet nu, misschien het jaar hierna, antwoordde Niels. En de ganzen vlogen verder en kwamen bij een dal dat was omringd door steile rotswanden, waarlangs een wilde bergbeek kletterend en spetterend naar beneden kwam. In het dal lag de stad Husqvarna, met zijn grote fabrieken en straten vol arbeidershuisjes, met bonte tuintjes erachter. Midden in de stad stond een school. De bel was net gegaan en de kinderen kwamen naar buiten. Ze verzamelden zich op het plein en riepen de overvliegende wilde ganzen: Waar vliegen jullie heen? Waarheen? Waarheen? We gaan naar waar geen boeken en geen proefwerkblaadjes zijn, antwoordde Niels. Neem ons mee, neem ons mee, neem ons mee, schreeuwden de kinderen verlangend. Niet nu, misschien het jaar hierna, antwoordde Niels. En even later zag hij beneden zich alleen de blauwe weerspiegeling van het grote meer. De wilde ganzen hadden de stad achter zich gelaten en vlogen hoog boven Wettern in noordoostelijke richting.